Goedemorgen allemaal. Goed u hier te ontmoeten. Social media, daar is al veel over gezegd en geschreven. Wat mij zo opvalt is dat je heel kort iets kunt zeggen. En je moet ook heel kort iets zeggen, want het is zo vluchtig. Het gaat zo snel. Al die berichtjes die de hele dag over je scherm vliegen. WhatsApp, hetzelfde. Even kort een berichtje. Twitterberichtje, 140 tekens. Wat kun je daarin kwijt? Hele korte statements. Je ziet het in de nieuwsbladen en op het journaal. Het nieuws wordt bepaald door one-liners. Een politicus moet iets in één of twee zinnen kunnen zeggen. En dan haalt het de koppen van de krant. En dan haalt het de voorpagina. Maar niet ellenlange verhalen. Kijk naar de verkiezingscampagnes die we af en toe hebben. Dan moet een politicus moet zijn publiek zien te winnen met een paar korte statements. Dit is wat we gaan doen. Dit is waar we in geloven. Dit is wat we willen bereiken. Geen ruimte voor nuances. Geen ruimte voor het verhaal erachter. Hoe zou dat nu zijn als onze Heer Jezus Christus aan zou schuiven bij de tafel van Matthijs van Nieuwkerk of Jeroen Pauw? En als hij de microfoon onder zijn mond geduwd krijgt en hij moet zeggen waar hij voor gekomen is. Wat hij wil bereiken. Wat zijn droom is. Wat zijn missie is. Wat zou hij dan zeggen als hij maar één zin kreeg om aan te geven waar hij voor gekomen is. En waar het hem om gaat. Dat lezen we in Markus 1, vers 15. Markus 1, vers 15 uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Lees ik met u. En voor wie wil opslaan. Markus 1, vers 15. Dit was wat hij zei, Jezus Christus. De tijd is aangebroken. Het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Eén zin, zo kort als een Twitterbericht. De tijd is aangebroken. Het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Het is wel kenmerkend voor Marcus. Een van de vier die een boek heeft geschreven om ons het verhaal van Jezus Christus over te brengen. En van de vier is hij het kortste. En hij spreekt in korte zinnen. Hij zou het goed doen als verslaggever in onze tijd. Hij zou het goed doen op Facebook en op Twitter. Kort, krachtig. Als om ook aan te geven wat ik nu wil brengen is belangrijk. Heeft haast. Het is voor nu, het is voor jou, het is voor u. Dit is de inleiding, hoofdstuk 1. En hier wordt al het programma eigenlijk van de Heer Jezus neergezet. En dat wordt natuurlijk later wel uitgewerkt. En we krijgen meer zicht op wat dat gaat betekenen. Maar hier wordt het in één zin eventjes aangegeven. En als ik het in mijn eigen woorden vertaal, dan zegt de Heer, het koninkrijk van God is binnen bereik gekomen. Keer je om en sluit je aan. Wat zegt Jezus daarmee? Wat bedoelt hij daar nou mee? Waarom is dat zo belangrijk? Waarom is dat zo urgent? En is dat ook nog steeds voor ons, nu, hier? Het koninkrijk van God is binnen bereik gekomen. Wat bedoelen we daarmee? Koninkrijk van God is daar waar God koning is. Waar hij ook erkend wordt als koning. Waar hij het voor het zeggen heeft. En zo was het in het begin. Toen God de wereld had geschapen, was het volledig in harmonie met zijn wil. En de mensen die zagen op naar hun schepper, erkenden hem, gehoorzaamden hem, hielden van hem. En ze hielden van elkaar. En er was niets wat tussen hen in stond. Dus hele schepping was onderworpen aan de Heer en gaf hem eer en weerspiegelde zijn glorie. En toen kwam daar die tegenstander van God die de mens verleidde om in opstand te komen. De Satan, de duivel. Hij pleegde een coup in het koninkrijk van God. En met list en bedrog wist hij de mensen voor zich te winnen. En liet hij hen zich afkeren van hun koning, van hun heer. En sindsdien is het niet meer zo harmonieus als het was. Is het niet meer zo mooi en zo goed als het was. Is het kwaad in de wereld gekomen. Leugen, misleiding, slechte dingen. We leven als het ware in bezet gebied. Ja, God is nog steeds koning. Hij is niet van zijn troon gestoten, maar het gebied van de wereld is onder het beslag gekomen van de tegenstander van God. Als het ware de indringer, de bezetter die het nu voor het zeggen heeft in deze wereld. Maar vanaf het begin klonk de belofte dat er iemand zou komen die daar een einde aan zou maken. Die de situatie weer terug zou brengen naar hoe het was. De Messias. En het Joodse volk heeft altijd daarvan getuigd, heeft daarin geloofd, heeft er naar uitgezien. Tot op de dag van vandaag wordt de Messias verwacht. De redder. Degene die orde op zaken zal stellen. Die de vijand zal verdrijven. En dan komt de Heer Jezus op het toneel. En hij zegt, dit is het moment. Dit is dat moment waar jullie al eeuwenlang naar uit hebben gezien. Nu breekt het koninkrijk van God zich baan in deze wereld. Nu is het moment van herstel gekomen. En ik ben die Messias waar jullie zo naar uit hebben gekeken. En misschien hebben we ons in de kerk wat te weinig gerealiseerd dat de lading is van deze woord. Dat er werkelijk een nieuwe tijd is aangebroken toen Jezus op aarde leefde. Het koninkrijk van God werkelijk binnen bereik is gekomen, hier op aarde. En Jezus gekroond is tot koning. En dat de vijand het moet afleggen tegen hem. Er is een nieuwe periode aangebroken met de komst van de Heer Jezus Christus. En alles is anders sindsdien. En toch, misschien zijn we ook wel wat voorzichtig geworden om daar zulke grote woorden over te spreken. Want hoeveel zien we daar nou eigenlijk nog van terug? Na 2000 jaar kerkgeschiedenis. Het is toch niet zo dat het kwade uit de wereld al verdreven is? Integendeel zou je haast zeggen. Als je dan het nieuws volgt en die one-liners scant op je mobieltje, dan zie je toch veel meer narigheid dan positieve berichten. Dan is het toch niet zo dat er een totaal andere wereld is aangebroken. En dat de Satan niets meer te zeggen heeft. Is de missie van Jezus dan mislukt? Is het allemaal voor niets geweest? Heeft hij zich vergist? Hebben wij ons vergist? Je zou het haast denken. Dan is het misschien goed om een vergelijking te trekken met de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Nederland was een zelfstandig koninkrijk. En het liefst waren we neutraal gebleven. We hielden niet van oorlog voor. We hielden ons bezig met onze eigen dingen en we hadden het goed met elkaar. We hadden een koningin, een koningshuis, we hadden een regering, ons eigen gebied. Dat was genoeg. En dan komt die tegenstander, de Duitse bezetter. En die neemt het beleid, die neemt het over. En de koningin vlucht naar Engeland. En 5 jaar lang leven wij onder de bezetting van de Duitsers. 5 jaar lang leven we in bezet gebied. Dan kunnen we niet meer leven zoals we eigenlijk zouden willen. En dan komt er die geweldige dag, 6 juni 1944. Dat de geallieerde legers landen op Normandië in Frankrijk. En dan weet iedereen, dit is het begin van het einde van de bezetting. Dit is de dag waarop alles verandert. Die day, decision day. Hier vindt de genadetrap plaats. En ook de vijand wist, dit ga ik niet meer winnen. Want al die legers die nu landen op het strand van Normandië, die gaan we niet tegenhouden. Was daarmee de bezetting ten einde en de oorlog voorbij? Nee, integendeel. Het ergste moest eigenlijk nog komen. De hongerwinter, 44-45. En er zijn nog veel meer slachtoffers gevallen. Misschien wel meer in het laatste jaar dan in de jaren daarvoor. Omdat die tegenstander niet wilde opgeven. Zijn ongelijk, zijn verlies niet wilde erkennen. En hij ging er nog volop tegenaan, ook al wist hij dat het een verloren zaak was. Hij maakte de geallieerden zo moeilijk als hij kon. En ook aan ieder die onder de bezetting leefde. Het duurde nog bijna een jaar voordat de werkelijke overwinning een feit was. D-Day, Victory Day. Dus er zat een grote periode tussen het moment dat iedereen wist dat het einde is aangebroken. En het moment dat het ook werkelijk een feit was, dat de vijand verslagen was. En zo is het ook met het Koninkrijk van God. Het is er. Het is aangebroken. En eigenlijk als je het serieus neemt en de Bijbel leest, kan niemand ontkennen dat dit finaal is. Dat dit niet tegen te houden is. Het Koninkrijk van God is doorgebroken. Het is binnen bereik gekomen. Maar het is nog niet in elk opzicht doorgedrongen. Het is nog niet in elk opzicht een feit geworden in onze ervaring, in onze werkelijkheid. De vierde verwachten we nog als Jezus terugkomt. En dan zal hij werkelijk afrekenen met al zijn vijanden. En dan zal de koninkrijk van God werkelijk zichtbaar worden op deze aarde. Dus ja, het koninkrijk van God is binnen bereik gekomen. En vervolgens zegt Jezus, keer je om. Bekeer je. Dit beslissende moment in de geschiedenis kan niet verblijvend zijn. Daar moet je wat mee. Dat kun je niet maar gewoon aan je voorbij laten gaan. Het vraagt een keuze. Het vraagt een reactie. Die keuze hadden ook de Nederlanders onder de bezetting. Ook in dat laatste jaar, maar ook daarvoor al. Verwachten ze de bevrijding? Bleven ze trouw aan hun koningin, aan het koningshuis, aan een onafhankelijk Nederland? Of hadden ze zich er eigenlijk bij neergelegd? Gaven ze zich over aan de nieuwe situatie? En leefden ze zoals de bezetter dat wilde? Velen in onze tijd zijn verblind en gevangen door de tegenstander. En ze realiseren zich niet dat ze in bezet gebied leven. Dat ze niet vrij zijn. Maar dat ze in werkelijkheid doen wat de tegenstander van God van hen verwacht. En dat kun je op allerlei manieren tegenkomen. Want die keuze die Jezus voorhoudt, die richt hij tot een heel breed publiek. Iedereen die op dat moment naar hem luistert. En daar zitten vele religieuze mensen bij. Oprechte Joden. Die wekelijks naar de synagoge gaan. Die proberen de wet van God te houden. Die geloven dat er een God is. Maar er zitten ook mensen bij die daar helemaal geen boodschap aan hebben. Er zitten ook mensen van de bezetter bij zelfs. Van de Romeinen. Er zitten niet gelovige mensen bij. Het maakt eigenlijk niet uit wie je bent of waar je staat. Deze boodschap is altijd voor jou. Keer je om. Blijf niet leven overeenkomstig de wil van de tegenstander van God. Capituleer niet. Collaboreer niet. Werk niet samen met de vijand. En het kan best zijn dat je daarmee worstelt. En dat je ervaren van je getrokken wordt. Dat je weten hebt van het koninkrijk van God. En je wil eigenlijk wel daarbij horen. En je wil eigenlijk wel leven in gehoorzaamheid aan Jezus. Maar je voelt ook die andere kant trekken. Dan kan het wereldse leven dan aantrekkelijk zijn. Als je vriendengroep je ertoe brengt om meer te drinken dan goed voor je is. Te gaan roken. Drugs te gaan gebruiken. Als er op school allerlei spannende spelletjes worden gespeeld. Met het bovennatuurlijke. En dat lijkt zo indrukwekkend. En dat lijkt ook zo onschuldig. En voor je het weet ga je er mee. Dan weet je ergens dat dat niet kan. Omdat jij daar buiten staat. Als je hier op de camping verblijft. Tot rust komt. Je raakt onder de indruk van hoe mooi sommige mensen gemaakt zijn. En je ziet mooie mensen lopen. Een mooie man, een mooie vrouw, een mooi meisje, een mooie jongen. En je wordt ertoe verleid om te begeren. Om erover te fantaseren. Terwijl het niet jouw man of jouw vrouw is of zal worden. Als je in een groepje zit op een verjaardag en er wordt gesproken over buitenland. En voor je het weet ga je mee met negatieve praten. En ben je bezig om mensen weg te zetten, te discrimineren. Als je de laatste nieuwtjes hoort van je kerk of van je werk, van je collega's. Over die ene collega die toch dit en dat heeft gedaan en zus en zo, moest je eens even horen. En voor je het weet ga je mee in het gepraat. Over een ander, een breekje af. Dan is de tijd gekomen om je om te keren. Om je af te keren van het leven naar de wil van de tegenstander van God. Om je te realiseren dat dit niet de bedoeling is voor je leven. Dat God wil dat je vrijkomt van slavernij, van verslaafd zijn. Van onder het juk zitten, onder de plak zitten van de tegenstander. En dat is de boodschap van Jezus, het koninkrijk is er. Je kunt kiezen. Je kunt je afkeren van het leven wat daartegenin gaat. Keer je om. En hij zegt nog iets daarna. Je omkeer is één ding, maar waar ga je dan naartoe? Wat ga je dan doen met je leven? Waar richt je je dan op? De volgende stap is dat je je aansluit. Kom erbij. Hecht geloof aan dit goede nieuws. Ga leven naar de wil van je vader. Ga in het verzet. Verzet je tegen die duisternis. Verzet je tegen die zonde. Verzet je dan weer tegen de verleiding van deze wereld. En probeer dat zoveel mogelijk te saboteren. En zoveel mogelijk mensen daarvan vrij te zetten. Je leven kan radicaal veranderen. Als je je afkeert van je oude leven en je toekeert naar de Heer zelf. We kunnen het ons nu haast niet meer voorstellen, maar er is een tijd geweest dat ons land nog geen elektriciteit kende. Onze dorpen en steden niet aangesloten waren op het elektriciteitsnet, want dat bestond nog niet. En als de zon onderging, dan was alles donker en er waren misschien wat zwakke lichtjes van een olielantaarn of een kaars. Er was geen koelkast, er was geen magnetron. Er is geen televisie, geen computer, geen tablet. Je kunt je niet voorstellen. Wat zag het leven er anders uit? En hoe moet dat zijn geweest als op een gegeven moment een elektriciteitsmaatschappij aan de poort van jouw stad, van jouw dorp kwam? En je zegt, dit is het moment, nu gaan wij meedoen met die vernieuwing. We breken een andere periode aan. We worden aangesloten op elektriciteit. En ons leven zal nooit meer hetzelfde zijn. We kunnen al dat licht hebben. We kunnen van alles doen wat voorheen niet mogelijk was. Ons leven wordt makkelijker, wordt beter, wordt mooier. Het licht gaat aan. Zo is het ook als je je aansluit bij het koninkrijk van God. Het licht gaat aan in je leven. En je leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Je kunt dingen die je daarvoor niet kon. Je wordt een ander mens. Als je van nature heel ongeduldig bent... Dan mag je verwachten dat als de kracht van God in jouw leven komt, dat er een vrucht van geduld gaat groeien. Ja. Als je opvliegend bent, dat je vriendelijker wordt en je woede leert beheersen. Als je heel egoïstisch bent, dat je leert delen en omzien naar de ander. Als je angstig bent, snel bang bent, dat er vrede komt in je hart. En zo wordt je leven werkelijk anders wanneer je overgeeft. Van Jezus, Koning Jezus. Het Koninkrijk van God is binnen dit bereik gekomen. Keer daarom om. En sluit je aan. Laat het niet aan je voorbij gaan. Leef er niet langs heen. Of je nou kerkend bent, godsdienstig, de Bijbelbelt woont, of dat je eigenlijk weet, ik heb er nog nooit over gegeven. Ik heb er nog nooit voor gekozen. Ik leef eigenlijk zoals een ieder ander. Het maakt niet uit. Voor ons allemaal is die oproep elke dag opnieuw relevant. Keer je om. Sluit je aan. Richt je op de Heer. Heul niet langer met de vijand. Maar leef als bevrijde kinderen van God. En vandaag kun je daar opnieuw, of misschien nog voor het eerst voor kiezen. Vandaag kun je zeggen, ja Heer, ik wil dat ook mijn kant. Ik wil niet meer leven in de duisternis. Ik wil niet meer leven naar de wil van de Satan. Ik wil leven naar de koning, naar de wil van de koning Jezus. Vandaag kan je die stap zetten. En ik moedig je aan, keer je om en sluit je aan. Amen. En laat me daar ook voor mogen bidden. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam over heel de aarde. Niets en niemand kan uw macht weerstaan. En soms zijn we zo onder de indruk van de duisternis, van de macht van de tegenstander. Maar eigenlijk is het een aanfluiting, Heer, want u staat er ver boven. En u heeft de beslissende slag al geslagen. U hebt de dood al gewonnen. Jezus stond op uit de dood. Jezus Messias, u bent koning. En we bidden u, Heer, hoe vaak we het misschien al gehoord hebben. We bidden dat we opnieuw die keuze mogen maken in ons hart. Om daar niet aan voorbij te leven. Maar om ons over te geven en ons leven om te keren naar u. En ik bid in het bijzonder voor een ieder die voelt en weet, er wordt gestreden om mij. Ik word uit elkaar getrokken. Ik weet eigenlijk wat ik zou moeten doen. Maar het lukt me nog niet. Ik wil me afkeren van die zonde. Van die verslaving. Ik wil me afkeren van het oude leven. Ik wil bij Jezus horen. Vader, dan bid ik dat ieder die daarna verlangt, dat u ook in staat stelt om die keuze te maken vandaag. Om die stap achter u aan te gaan. Zet mensen vrij, Vader. Maar ook als we al lang op de weg zijn, dan zijn we misschien ingedut. Dan doen we het misschien vooral uit gewoonte dat we nog naar de kerk gaan. Omdat het altijd zo is geweest in onze familie. En dan lijkt de buitenkant misschien heel wat, maar dan weet u wat er binnenin ons kan leiden. Dan bid ik eerst, zet ons vrij van de invloed van de tegenstander. Leer ons leven naar uw wil. Heer, laat ons meer op u gericht mogen zijn. Zodat het koninkrijk zichtbaar wordt, ook in ons eigen leven en in onze omgeving. Wees ons hierin genadig, Heer, door de kracht van de Heilige Geest en de genade van Jezus Christus. Amen.